Goedemiddag, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en gasten in ons midden. In deze dienst zal het heilige doop worden bediend aan twee kinderen uit onze gemeente. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van Ree, voor. De schriftlezing is uit Handelingen 16, de versen 19 tot 34. De thema van deze dienst is echt geloof. Mededelingen namens de kerkraad. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, de eremeritiekas. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Na de dienst is er de mogelijkheid om de doopouders te feliciteren. Dat zal zijn na de gebed in de consistorie. De looprichting is van die kant en hiervoor zullen ze staan. En dan kun je via dat pad en het andere pad de kerkzaal weer verlaten. We zingen nu het schoolpsalm, psalm 91 vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27, daarvan het zevende vers. Het zal in deze dienst gaan over geloof, wat geloof is, echt geloof is. En we zingen met Psalm 27 daarover: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 7. Laten we elkaar nu eerst bidden en danken. Heren, zo komen wij tot u aan het begin van deze tweede dienst die u ons vandaag wilt geven. Een dienst waarin we opnieuw samen mogen komen en we dat mogen doen rondom uw geopende woord. Wij danken u, Heren, dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft en dat we dat vanmiddag ook mogen doen samen met de doopouders die vanmiddag hun kind ten doop mogen houden. Heer, u wilt uzelf verbinden aan deze kinderen. Ze worden door u gekend bij namen. En u wilt hun namen in uw handpalmen graveren. Hier zo mag dat vanmiddag zichtbaar worden in het teken en het zegel van de doop, in het water dat we straks zullen zien zoals het op deze kinderen zal komen. En Heere, dan is dat alleen maar dankzij U, Heer Jezus Christus. Alleen in U kunnen wij tot U de toevlucht nemen, tot de drie enige God. Omdat U de toegang hebt vrijgemaakt, door Uw verdiensten aan het kruis volbracht. Heere, geef ons geloof. En vermeerder ook ons geloof. Als we vanmiddag dat mogen zien in het teken van het sacrament, maar dat ook mogen horen onder de bediening van Uw woord. Heere, zegen daartoe ook de lezing en de uitleg van Uw woord. En zegen daartoe ook wat we hier in deze dienst mogen doen, als we mogen antwoorden met ons zingen. Als we Uw naam ook mogen belijden, samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. Heere, we zijn aan hen verbonden. En dat mag op die manier ook tot uitdrukking komen. Aan allen die voor ons U hebben gekend en in U hebben geloofd. En ook nu wereldwijd Uw naam belijden. Onder zoveel verschillende volkeren en talen. In zoveel verschillende situaties, Heere, want deze wereld die bloedt uit duizenden wonden. We zien het leed, we zien de ellende die er gekomen is als gevolg van de zondeval. Wij bidden U, Heere, ontfermt U zich toch. Ontfermt U zich ook over de nabestaanden van de vliegramp in Ethiopië. Ontfermt U zich over allen die door oorlog worden opgejaagd als vluchtelingen. Ontfermt U zich over hen, Heere, die zuchten onder het regime van dictators. Ontfermt U zich, Heere, over hen die honger lijden. Over hen die in gevangenissen zitten. Ook vanwege hun geloof. Heere, het roept toch alles om Uw verlossing. Kom, Heere Jezus. Kom spoedig. En geef dat wij tot aan Uw komst hier als gemeente de lofzang gaande mogen houden. De lofzang op Uw naam en op Uw daden. En U groot mogen maken om wie U bent. Ja, geef, Heere, dat we dat persoonlijk ook van harte zullen doen. Dat ons hart erbij is en erin meekomt. Geef ons geloof. Tot eer van Uw naam. Heere, wij danken U dat U ons dit moment zo wilt geven. En geef in ieder wat nodig is. In spreken en in luisteren. En als we een taak hebben in deze dienst, wees ook bij de doopouders. Geef ook hen Uw zegen en ondersteuning. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie dat ook wel eens gezien? Zo'n vrachtwagen die misschien wel wit is of licht van kleur en dan aan de achterkant, als je er met de auto achter rijdt, dan is die daar helemaal vies. Misschien wel eens gezien op de Rijksweg of zo. Ik heb ooit zo'n vrachtwagen gezien en toen was er in die vieze drap die er op die wagen zat, was er iemand geweest die had erin geschreven. En die had er geschreven het zinnetje: ik moet gewassen worden. Nou, dat klopt natuurlijk wel. Zo'n auto is heel vies. Die moet nodig gewassen worden. Als je hem gaat wassen, dan verdwijnen die letters. Dan wordt het schoon. Vanmiddag worden er twee kinderen gedoopt. En straks dan komt er water op hun voorhoofd. En wat betekent dat nou? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, schrijf dat water op hun voorhoofd. Ik moet gewassen worden. Fien en Jona moeten gewassen worden. Hebben hun vader en moeder dat dan niet gedaan? Ja, ik denk het wel. baby's worden elke dag gewassen. Maar het betekent natuurlijk iets anders. Fien en Jona moeten gewassen worden van hun zonde. Net zoals jij en ik zijn ook zij geboren als zondige mensen, zondige kinderen. Hun hart is vuil. En dat moet gewassen worden. Kan dat? Hoe werkt dat dan? Ja, dat kan. De Heer Jezus die wil dat doen. Hij is daarvoor aan het kruis gestorven. Voor al onze zonden. En dat Fien en Jona gedoopt worden betekent daarom ook nog iets anders. Namelijk dat de Heer Jezus dat ook belooft. Jij moet gewassen worden van je zonden, maar ik doe dat ook. Daarvoor ben ik gestorven. Geloof daarom in mij. Nou, dat mogen Fien en Jona gaan leren in hun leven. Weten jullie dat ook, jongens en meisjes? Geloof je ook in de Heer Jezus? Ik hoop het. Want dan wast Hij je schoon van al je zonden. En wat geloven nou precies is, nou, daar gaat het over straks in de preek. Maar we gaan eerst met elkaar het doopformulier lezen. Het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen. De samenvatting, gemeente, van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, dan betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. En zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze kracht. En verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis, de veroordeling in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hetzelfde verklaart ook Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. En deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Gemeente, laten we nu eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Psalm 105, vers 1. Opdat wij deze heilige instelling van de doop tot Gods eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij nu eerst zijn heilige naam aanroepen in gebed. Almachtig en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft, maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Dat ze hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, met vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doophouders vragen op te staan? Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede, beleidt u dat de leer in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Vader en moeder van Capelle. Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Moeder Bierman. En vader Bierman, u vraag ik voor God en zijn gemeente of u instemt met de doop van uw zoon en mede verantwoordelijkheid wil dragen voor zijn opvoeding en onderwijzing in het christelijk geloof. Wat is hierop uw antwoord? Beste doopouders Peter en Jolanda, Herman en Corine. Een paar weken geleden was ik op een dag, een symposium, die de titel had meegekregen Heilige Huizen. Ik heb al iets van verteld tijdens het gesprek dat we van de week hadden tijdens de doopzitting. Heilige Huizen. En dat ging over geloofsopvoeding. Over het opvoeden door gelovige ouders van hun kinderen. En hoe je dan thuis in je huis dat geloof ook kunt doorgeven. Ik ga er nu verder aan voorbij hoe dat allemaal in die bijeenkomst werd uitgewerkt door verschillende sprekers. Maar ik vond die titel wel heel veelzeggend. Heilige Huizen. Is je huis heilig? Is jullie huis heilig? Ik denk dat wij, en daar zullen jullie niet de enige in zijn, maar ook andere ouders die hier zitten, dat wij daar niet zo gemakkelijk bevestigend op zullen antwoorden. Want heilig, dat is nogal wat. Misschien denk je dan wel aan dat het zonder zonde is, dat het altijd alleen maar goed gaat en dan niet naar onze eigen normen en ideeën, maar naar Gods normen. Naar zijn wet. Nou, juist in een gezin kan er zich ook heel wat afspelen. Maar nou betekent dat woord heilig ook nog iets anders. En ik denk dat het zo ook bedoeld was. Geheiligd wil zeggen apart gezet. Anders geworden. Een huis wordt heilig als de Heere God daarin woont. En is jullie huis op die manier dan heilig? Is het anders dan gewoon omdat je de Heere dient? De Heere dienen, wat is dat? Nou, dat heeft te maken met een Bijbel die opengaat. Dat heeft te maken met bidden. Een heilig huis is ook een huis waar kinderen grenzen worden aangegeven. Maar ook waar je elkaar kunt vergeven. Waar liefde woont. En waar in allerlei uitingen God ook aanwezig is. En nee, ook dan zeg je vast niet meteen, nou, ons huis is wel heilig. Ook daarin schieten we zoveel tekort. Maar toch hoop ik dat Jona en Fien in een huis mogen opgroeien waar er iets of misschien ook wel veel van dat mag worden gevonden. Want wil de Heere dat ook niet gebruiken om hen ook heilig te maken, om ze apart te nemen en in hun leven waar te maken wat hij vandaag ook zichtbaar belooft. Namelijk dat hij, de drie enige God, hen kent en ook voor eeuwig voor zijn rekening wil nemen. Maak van je huis een heilig huis. En hier in de kerk, dat noemen we ook wel het huis van God, een heilig huis voor zondaren, die echter samen God mogen zoeken en van genade mogen leren leven. Laten we nu overgaan tot de bediening van de doopgemeente en willen met elkaar gezingen uit Psalm 105 en daarvan het derde vers. En na het amen van de doopsbediening zingen we staande zonder verdere aankondiging uit Psalm 105, het vijfde vers. Jona, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt je met Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u erbij gegeven worden. Cornelia Josephine, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt hier met Matthäus 7, vers 7, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Amen. Laten we nu de doopsbediening besluiten met het dankgebed van het formulier. Laten we bidden. Almachtig en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop hebt verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Dat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Want dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar de schriften openen. En we doen dat in Handelingen 16. En we lezen Handelingen 16 vanaf vers 19 tot en met vers 34. Handelingen 16 vanaf vers 19 tot en met vers 34 is de schriftlezing. En na het lezen daarvan zingen wij met Psalm 31 het eerste en het vijftiende vers. Handelingen 16, we lezen vanaf vers 19. In het voorgaande is Paulus samen met Silas in Filippi aangekomen. En daar hebben zij een slavin bevrijd door de kracht van Christus, in de naam van Jezus Christus, van een boze, waarzeggende geest. En dan lezen wij in vers 19. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden, en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet, en de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan en hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Tot zover. Gemeente, wij luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen. Handelingen 16. En met name vers 30 en 31 lees ik met u. Hij bracht hen naar buiten, de cipier in Filippi, en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij, Paulus en Silas, zeiden: Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En we luisteren daarnaar aan de hand van zondag 7 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 20 tot en met 23. En daar beleiden we met de kerk van de reformatie het volgende: worden dan alle mensen weer door Christus behouden zoals zij in Adam verloren zijn? Het antwoord luidt dan nee. Alleen degenen die in hem door een echt geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een echt geloof? Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is. Louter uit genade, alleen op grond van Christus' verdienst. Wat heeft een christen dan te geloven? Het antwoord luidt: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetgeen de artikelen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof ons in een samenvatting leren. En hoe luiden die artikelen? En dan staat er in het antwoord de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van het geloof, zoals we daarmee straks ook ons geloof mogen belijden. Het thema voor de preek is echt geloven. We letten op twee dingen. Allereerst, waarom is dat nodig, de noodzaak? En ten tweede, wat betekent dat, de betekenis? Echt geloven. Jongens en meisjes, ik wil vanmiddag eerst even bij jullie beginnen. Hebben jullie wel eens geklommen op een klimwand? Een beetje een speeltuin tegenwoordig, die heeft al zo'n klimwand. Zo'n klimwand is gemaakt van hout met daarop allemaal van die noppen en dan moet je naar boven klimmen. Dan moet je daar je handen op zetten en je voeten en zo klim je dan naar boven. En nou kan zo'n klimwand best hoog zijn. En naarmate je dan hoger komt, word je moe. En stel je voor dat je ergens halverwege bent, al best hoog, en dat je dan zou vallen. Nou, dat zou niet best zijn. Nou, daarom zit je bij het beklimmen van zo'n klimwand ook altijd vast met een touw. Zo'n heel tuigje om je heen. Zodat als je zou vallen, dat je dan toch veilig bent. Je zit gezekerd. En beneden is er iemand die houdt dat touw vast. En als je zou vallen, laat die je voorzichtig op de grond zakken. Maar zelfs dan vinden heel wat mensen dat nog best wel spannend. Zo ook een jongetje, laten we maar even Tim noemen, had het touw vastgemaakt en zijn vader en zijn moeder en zijn broer en zus die stonden hem aan te moedigen. Kom op Tim, nou mag jij. En Tim die zou gaan klimmen. Hij had net gezien hoe zijn oudere broer ook helemaal tot bovenin was geklommen. Nou, dat wilde die ook. En het eerste stukje ging best. Tim die had goed opgelet waar zijn broer zijn voeten had neergezet en zijn handen. En zo klom hij 1, 2, 4 meter. Maar toen werd het moeilijk. Hoe moest hij nou verder omhoog? Hij wist het niet goed meer. Die ene nop, ja, die zat net te hoog. Daar kon hij net zijn voet niet op krijgen. En dat touw, hij keek eens naar dat touw. Zat dat nou eigenlijk wel goed? Het was een beetje verschoven daarnet. Ja, en toen keek Tim ook nog eens naar beneden. En jongens en meisjes, toen was het gebeurd. Hij werd bang. Hij wilde zich eerst nog goed houden, maar hij hield het niet meer. Pap, riep hij, ik ben bang, ik durf niet meer. Straks val ik.
En opeens schoot zijn rechtervoet ervan af. Hij zette zijn voeten weer op, maar hij gleed er weer vanaf. Hij had geen houvast meer. En hij raakte een beetje in paniek. Wat moest hij nou? Daar hing hij. Wel 4 meter hoog. Maar toen hoorde hij de stem van zijn vader. Tim, laat je maar los, joh. Geef niet. Ik heb het touw vast. Ik laat je voorzichtig op de grond zakken. Loslaten? Ja, maar zou die dan niet vallen? Zat dat touw nou wel goed? Was zijn vader wel sterk genoeg om dat touw beneden vast te houden? Kon hij hem wel dragen? Eerst durfde hij niet. Maar toen zijn vader het nog een keer zei, laat hem maar los. Toen deed hij het. Hij liet de noppen los. En daar zweefde hij door de lucht. Maar hij viel niet. Zijn vader hield het touw vast en stukje bij beetje liet hij hem zo naar beneden vieren. En hij kwam veilig op de grond. Jongens en meisjes, Tim die moest vertrouwen dat zijn vader hem niet zou laten vallen. Hij moest die klimwand loslaten en erop vertrouwen dat hij veilig op de grond zou komen. En nou wist hij dat ook wel, ergens. Maar het duurde nog wel even voor hij het aandurfde. En tegelijkertijd wist Tim, ik heb ook eigenlijk geen andere keus meer. Ik moet het wel doen. Want het lukt mij niet om nog hoger te klimmen. Nou, jongens en meisjes, als je dit verhaal nou vanmiddag onthoudt. Want zo is het nou met geloof ook. Daar gaat de preek over. Geloven is dat je op de Heere God vertrouwt. En op wat Hij zegt. Omdat je ook weet dat Hij machtig en sterk is. Dat Hij ook je zonde wil vergeven. Omdat Hij het zelf heeft gezegd, als je bent gedoopt dan heeft Hij dat ook ooit laten zien, zoals het net hier te zien was. Geloven, dat is dat je weet, ik red het zelf niet. Het lukt mij niet. Maar daarom mag ik me laten vallen in de handen van de Heer Jezus. Ik mag erop vertrouwen, erop leren vertrouwen, dat Hij voor mij zal zorgen. In alles. Gemeente, we gaan vanmiddag weer een stukje verder met de behandeling van de catechismus. En zondag 7, dat is nou een van die zondagen. Ik weet niet of u dat zo gewend bent. Er zijn heel wat ouderen in de gemeente die hebben de catechismuszondagen allemaal ooit uit hun hoofd geleerd en kunnen deze vast ook zo opzeggen. Als u dat misschien niet zo gewend bent en nog niet gedaan hebt, deze zondag is er nou eentje om snel uit uw hoofd te leren. Want hier wordt nou zo kernachtig gezegd wat nou geloof is. En dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Wat is geloof? Voor jullie doopouders, zojuist is je kind gedoopt en de drie enige God die heeft zichtbaar gemaakt dat hij zich aan je kind wil verbinden. En dat betekent dat hij hem of haar ook zijn belofte geeft. Ik wil jou, Jona, Fien, tot een vader zijn. Ik wil je verlosser zijn in Christus Jezus. En ik wil in je wonen en werken met mijn geest. Dat belooft hij. Maar een belofte vraagt om geloof. Om in geloof eigen te worden gemaakt. Van jezelf te worden. Kijk, en daar worden jullie als ouders bij ingeschakeld. Niet dat je dat je kind kan geven. Maar je mag je wel inspannen en je laten gebruiken. En dat ook ondersteunen in de dienst van Gods geest. Want die kan het je kinderen wel geven. En daar maakt hij gebruik van mensen ook voor. Ouders zijn nou bij uitstek de middelen in de handen van de geest om in het hart van kinderen en ook jongeren het geloof te werken. Maar hoe moet je je nou laten gebruiken? Als je nou weet wat geloof is, dan kun je daar ook bewust mee omgaan.
Nou, dat is ook het thema van vanmiddag. Echt geloven. Maar voor we dan gaan zien wat dat betekent, wat dat dan is, is er eerst nog die andere vraag. Waarom is het nou eigenlijk nodig om te geloven? Kijk, gemeente, hier in de kerk is alles erop gericht dat u zou geloven. Daarom wordt er gepreekt. Daarom wordt de Bijbel gelezen en uitgelegd. Daarom zijn er de sacramenten van doop en avondmaal. De Heere God die komt daarmee aan ons tegemoet. Omdat wij vaak zo moeilijk geloven. Wij zijn vanuit onszelf zo ongelovig. Maar de Heere God die doet er alles aan. En die geeft ons ook aan elkaar in de gemeente. Om hem te zoeken. Om in zijn woord te studeren. Om daarmee bezig te zijn. Opdat we maar zouden geloven. Daar gaat het om. Waarom is dat? Nou, daar ligt nou de vaste overtuiging en belijdenis onder. Dat wie niet gelooft, verloren gaat. Als Paulus het in 2 Korinthe 5 heeft over de reden waarom hij in de wereld is overgereisd als een zendeling. Om de mensen op allerlei plaatsen en in allerlei steden en dorpen te vertellen over Jezus en over het Koninkrijk van God. Dan schrijft hij, nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot geloof. Paulus kent een bepaalde vrees. Iets om van te schrikken, om ook wakker te schrikken. En wat is dat nou? Hij heeft het even daarvoor over de rechterstoel van Christus gehad, over het oordeel. En omdat hij dat nu weet, omdat God zelf hem, Paulus, dat heeft laten zien en laten horen. En wij zien en horen het ook in de Bijbel. En het doopwater zegt het eigenlijk ook. In het doopformulier komen die woorden voor. Veroordeling, verdoemenis. Het zijn scherpe woorden, donkere woorden. Woorden waar je misschien van schrikt, is het zo? Ja. Dat is ook de bedoeling. Want eenmaal, zo weet Paulus, zal iedereen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Dan gaat het boek van je leven open. Dan komt alles openbaar. Wat je hebt gezegd en hebt gedaan. En niet hebt gezegd en niet hebt gedaan. Wie je bent geweest. Of ook niet bent geweest. Eenmaal komt in het licht. Wat ook je diepste verlangen is geweest. Je diepste drijfveer. Van je leven. Hoe is dat eigenlijk? Voor u en voor jou. Kijk, gemeente, dan kan er twee kanten op. Dan zijn er twee wegen. U zegt, ieders weg, ieders levenspad is toch weer anders. Ja, dat is waar. Laat ik het wat anders formuleren. Er zijn maar twee bestemmingen. Als je sterft, ontmoet je God. En kom je voor zijn rechterstoel. En dan kan er twee kanten op. Of je wordt eeuwig behouden. Of je gaat voor eeuwig verloren. En daar gaan vraag en antwoord 20 nou over. Worden niet alle mensen weer door God behouden, zoals ze in Adam verloren zijn? Ja, dat hebben we in het voorgaande van de catechismus ontdekt. Dat alle mensen in Adam verloren zijn, dat wil zeggen ieder mens, elk mens, wie ook maar. Of die nou ouder is, of nog maar net geboren, het is een zondaar. Iemand die niet leeft en ook niet zal gaan leven zoals de Heer het bedoeld heeft, zoals de Schepper het leven geeft. Is bij de doop ook zichtbaar. Ik moet gewassen worden. Jazeker. Want ik ben onrein. Zondig. Maar zou je nou kunnen zeggen, zoals we nou door Adam verloren zijn, niet meer geschikt voor het koninkrijk van God om daar binnen te gaan, worden wij nu op dezelfde manier ook behouden door Christus, door de Heer Jezus. U weet misschien nog wel, een van de vorige preken is dat aan de orde gekomen, dat er een, Een vergelijking in de Bijbel wordt gemaakt tussen Adam, de eerste mens, en tussen Christus. Zeg maar de tweede Adam, de tweede mens. En door de zondeval en de ongehoorzaamheid van die eerste Adam is ieder mens in zonde gevallen. Maar is het dan misschien zo dat je door de gerechtigheid van Christus, de tweede mens, dan ook behouden wordt? Allemaal. Iedereen. Dan gaat het dus over wat we wel noemen de alverzoening. Dat iedereen behouden wordt. Was afgelopen week nog in het nieuws. Misschien heeft u er wat over gelezen. Want dat is namelijk telkens wat mensen weer beweren. Theologen ook. Dominees soms. God is toch liefde, zo wordt dan gezegd. Hij wil toch iedereen behouden? Dat wil hij toch? Ja, dat is inderdaad wat in de Bijbel staat. Hij wil niet dat ook maar één iemand verloren zou gaan. Maar wij mensen, daar moet wel wat gebeuren. Wij zijn mensen met verantwoordelijkheid. Ik zou het eigenlijk iets anders willen zeggen. Misschien een beetje een raar woord, maar met antwoordelijkheid. Wij worden geroepen te antwoorden. Te antwoorden op wat God doet en zegt door zijn woord en door het sacrament. Betekent en verzegelt hij het ook. En gemeente, dat is nou ook wat we in Handelingen 16 lezen. Die gevangenbewaarder, die cipier in Filippi, Paulus en zijn medezendeling Silas, die zitten bij hem in de gevangenis. Tijdens een van die reizen die Paulus heeft gemaakt om mensen te bewegen tot geloof, komt hij daar terecht. Wat was er gebeurd? Nou, ze hadden een slavin bevrijd in de naam van de Heer Jezus Christus van een boze, een duivelse geest die haar beheerste, waardoor ze allerlei occulte waarzeggerijen kon doen. Maar er komt oproer van, want de eigenaars van die slavin, die zien dat hun handeltje dat ze hadden nu opeens weg is. En dan worden Paulus en Silas in de gevangenis gegooid. In de binnenste kerker worden ze gezet, met hun voeten vast. Ze kunnen geen kant op. Maar midden in de nacht, terwijl de striemen van de geeseling die heeft plaatsgevonden nog branden op hun ruggen, zingen ze tot eer van God lofzangen voor de Heer. En de andere gevangenen luisteren naar hen. Maar dan vindt er een grote aardbeving plaats. En de deuren van de gevangenis springen open. De boeien waarmee ze vastgeketend zitten, springen open. En als dan die cipier wakker wordt en ziet dat alles open staat, ja, dan wil hij zelfmoord plegen. Waarom? Nou, bij de Romeinen was het zo dat als je als gevangenbewaarder je gevangenen liet ontsnappen, nou, dat werd je zeer kwalijk genomen, zo kwalijk dat daar de doodstraf op stond. En daarom wil deze man, zeg maar, de twijfelachtige eer aan zichzelf houden. Door zichzelf wat aan te doen. Maar dan hoort hij de stem van Paulus. Doe u zelf geen kwaad. Want wij zijn allemaal hier. Wij zijn niet ontsnapt. En wanneer die cipier dat dan ziet en hoort, dan gebeurt er wat met hem. Hij begint te beven, staat er. En hij valt voor Paulus en Silas neer en hij neemt ze mee naar buiten en vraagt aan hen: wat moet ik doen om zalig te worden? Kijk, gemeente, die man die beseft nou, ik moet zalig worden. Er moet wat gebeuren. Ik moet behouden worden. Die Paulus en die Silas, die hebben iets. Die hebben een God die geen bedenksel is van mensen, zoals al die Romeinse en Griekse goden van die dagen. Nee, dat is de levende God. Maar hoe kan ik nou van hem worden? Hoe mag ik nou bij hem horen? Hoe word ik nou van hem? zodat ik zalig zal worden. En wat zeggen Paulus en Silas dan? Zeggen ze, nou, het komt met jou wel goed, joh. Je hoeft echt niks te doen, hoor. Misschien dat je het ergens nog van Paulus zou kunnen verwachten ook. Paulus die in zijn brieven aan de Romeinen en de Galaten zo heel duidelijk heeft gemaakt dat het niet op grond van onze werken is dat wij behouden worden. Nee. Als je wat zou moeten doen om dat als het ware aan God aan te bieden van Heere God, kijk hoe goed ik ben, hoe goed ik geloof, hoe goed ik de dingen doe, dat je daardoor behouden wordt. Je had het misschien nog ergens kunnen denken ook, dat Paulus zou zeggen, je hoeft niks te doen ervoor, man. Maar Paulus geeft een ander antwoord. Wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, zegt Paulus, daar is één ding voor nodig. En dat moet je doen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Dat is er nodig, gemeente, geloof. Alleen door het geloof in Christus word je behouden. Als je niet in hem gelooft, ja, dan ga je verloren. Dan zal Gods oordeel op je zijn en blijven in eeuwigheid. Maar wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Maar nou kom ik bij dat geloof. Wat is dat dan eigenlijk? Dat is het tweede. Wat is nou echt geloven? Eerst even over dat woordje echt. Daar is dus kennelijk ook nepgeloof. Vormen van, ik noem het maar even religie, christelijke religie, die door mensen misschien wel benoemd worden met geloof, maar het mag eigenlijk die naam niet hebben, want het is geen geloof. Waar kun je aan denken? Nou, bijvoorbeeld dat je zegt dat iemand gelooft omdat hij naar de kerk gaat. Als je alleen daarnaar kijkt, als dat het is. Dat je op zondag de route van je huis naar de kerk hier neemt en vervolgens weer terug. Ja, dat is nog geen geloof. En het is ook niet aan je uiterlijk af te lezen. Aan je kleding of aan je levensstijl. Als het alleen daarom zou gaan, dan kan ze een plek hebben. Maar ook iemand in een prachtig, deftig zondagspak. In prachtige, mooie zondagse kledij. Die kan toch een ongelovige zijn. Ja, gemeente, als je geloof alleen maar aan de buitenkant zit, dan is het nep. Namaken. En wat nep is, dat is niks waard. Geen waarde voor de eeuwigheid. Maar wat is nou een echt geloof dan? Nou, daar zegt zondag 7, gemeente, drie dingen over. Een echt geloof is allereerst een stellig weten of kennen. Denkt u even aan het voorbeeld van daarnet. Die jongen die weet dat zijn vader sterk is. En dat er een touw is waar die door opgevangen wordt. Nou, zo is nou mijn geloof ook, gemeente. Komt erop aan dat je kennis opdoet. Dat je dingen aan de weet komt. Dat ook groeit. En al vaster, stelliger wordt. Doopouders, daar ligt voor jullie een taak. Leer je kinderen wat het evangelie inhoudt. En daar ligt een taak voor ons als gemeente, in zijn geheel. Want dan is het juist zo fijn om bij een gemeente te mogen horen. Daar kun je het namelijk met elkaar leren. We doen dat toch ook hier op zondag in de kerkdiensten, maar ook door de week als we elkaar ontmoeten op de catechisatie, noem allemaal maar op, u weet het wel. Opdat we God leren kennen. En niet alleen maar met je hoofd, hè, maar met je hart. Dat je gaat begrijpen en gaat inzien wat de Bijbel nou zegt. Wat het je persoonlijk zegt en dat je er ook mee instemt. Want dat is het tweede waar het hier om gaat. Je instemming betuigen met wat God in zijn woord dan ook zegt. Waardoor ik, zegt de catechismus, alles voor waarachtig houd. Voor waar en betrouwbaar, voor waarachtig houd. Wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Kijk, je kan iets leren, Maar je moet er vervolgens ook van overtuigd raken dat het waar is. En dat het belangrijk voor je is, dat het van levensbelang is. Kijk, als Tim er niet van overtuigd was geraakt dat hij niet langer zelf omhoog kon klimmen, dan had hij dus, en dat hij dus hulp en redding nodig had, dan had hij zich ook niet laten vallen. En als hij niet voor waar had gehouden dat touw niet voor niks om zijn middel zit, en dat er dus ook redding mogelijk is, dan had hij zich niet laten vallen. Instemming betuigen. Ouders in de gemeente, ouderen, als je thuis je kinderen telkens het signaal geeft aangaande de kerk en de Bijbelse boodschap, dat het eigenlijk iets is wat langs je heen gaat, dan sta je ze in de weg om tot Christus te komen, dat ze zich laten vallen in zijn handen. Draag het evangelie naar de kinderen toe. Draag het naar hen van harte uit. Ook als je het misschien zelf er wel eens moeilijk mee hebt, want die tijden kunnen er zijn immers. Tijden van beproeving, verzoeking. En dan ten derde. Echt geloven, zegt de catechismus, is ook vertrouwen. Want dan moet je je dus ook laten vallen. Je eraan geven. Je laten overtuigen door het evangelie. Gemeente, het is ten diepste de Heilige Geest die dat doet. En dan zegt u, nou, dan moet ik misschien maar gaan wachten tot die Geest dat gaat doen in mijn leven. Dan moet ik maar gewoon heel veel mijn Bijbel lezen en dan hoop ik dat een keer gebeurt. Nee, zo is het niet. De Heilige Geest doet het door en in het woord. In de verkondiging daarvan. Daar vallen de beslissingen. Want daar klinkt de oproep. Geloof in hem. Bekeer u. En geloof het evangelie. En u zult behouden worden. Vertrouwen, gemeente, dat is... Daarvan zegt de catechismus, het is een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie, hoort u het? Door het evangelie, doordat hij je vanuit het evangelie je ervan overtuigt, doordat de liefde van Christus je te sterk wordt, door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen een andere, ja, wij kijken zo vaak naar anderen, naar die, hem, haar, ja, dat is een echte gelovige, zeggen we dan. Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, persoonlijk. Vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is. Louter, alleen maar uit genade. Omdat hij het geeft. Alleen maar op grond van Christus verdiensten. Omdat hij het dus kan geven. Omdat er aan Gods gerechtigheid voldaan is. Ik kan vanmiddag niet al te diep ingaan op die prachtige woorden en zinnen die hier staan. Dat komt nog aan de orde in het vervolg van de catechismus. Laat ik nog even stilstaan bij dat woordje vertrouwen. Want daar gaat het dus om. Vertrouwen. Kijk, gemeente, als je iemand vertrouwt, dan geef je eigenlijk iets van jezelf weg aan die ander. Je geeft vertrouwen. Oftewel, je bent er op zichzelf niet, je weet er niet 100% zeker dat die ander ook zal doen wat hij heeft gezegd, wat hij heeft beloofd. Maar je gaat er wel vanuit, want je vertrouwt hem. Zoals dat jochie zijn vader vertrouwde. Dat hij het touw niet uit zijn handen zou laten glippen, maar dat hij het stevig vast zou houden. En dat het touw hem ook zou houden. Als hij zich zou laten vallen. Nou, dat is geloof. Dat is echt geloof. God vertrouwen. Het evangelie, de Bijbel vertrouwen. Vertrouwen dat het waar is wat hij zegt. Dat het ook voor u, voor jou waar is. En waar zal worden. Zo zeker als Christus het verdiend heeft. Vertrouwen op wat hij heeft gezegd, maar ook wat hij heeft gedaan. Toen hij stierf aan het kruis. En toen hij op de derde dag opstond uit de dood. Dat betekent dat ook u, ook jij, behouden kunt worden. Ja, dat je behouden zult zijn. Als je zo op hem je vertrouwen stelt. Dat geloof, dat maakt je zalig. En dat straalt af op je huisgenoten. We lazen het, dat Paulus het tegen die gevangenbewaarder zegt. U en uw huisgenoten. Dan is je huis, dan wordt je huis een heilig huis. Waar de liefde van Christus woont. Waar je mag leven met hem. Waar je niet alleen als gezin woont of als echtpaar woont. Of waar je alleen woont als je alleengaand bent. Maar waar er altijd nog één iemand anders is. En dat is hij. Gemeente, gelooft u in de Heer Jezus Christus? Kent u hem? Stem je ermee in dat je zonder hem niet verder kunt? Dat je het zelf niet redt in het leven? Dat je zelf niet kunt klimmen tot in de hemel. Dat lukt niet. Je hebt hem nodig. Vertrouwt u hem? Als hij zegt, laat je dan maar vallen. Want ik heb het volbracht. Ik heb al betaald. Laat je maar vallen. In mijn handen. Dan zal ik je dragen. Gelooft u? Als je nog niet gelooft, zo vertrouwt, doe het dan. Geloof toch, opdat je niet verloren zou gaan. Sla je anker dan toch uit, in de vaste grond van Gods daden, waarvan de Bijbel getuigt, van Christus sterven en opstanding. Bouw daar je levenshuis op. Zing het dan mee. Ja, ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde, van eeuwigheid als grond gelegd. En daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart. Wat ik ook meemaak allemaal. Mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Zingt u het mee? Met uw hart? Amen. Laten we danken en bidden. Hier en zo geven we antwoord. Want dat is wat u van ons vraagt. Ja, Heere, laat dat ons antwoord inderdaad zijn. Niet alleen maar omdat we het hebben gezongen, maar voor een ieder van ons persoonlijk. Hierop wil ik gelovig bouwen, getroost. Wat me ook wedervaart, dat we ons aan uw vaderhart vertrouwen, toevertrouwen. Juist ook wanneer de zonde mij bezwaart. En die zonde die is er, Heer. Die maakt dat wij in uw rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Maar daartoe zendt u uw knechten uit, daartoe laat u uw woord verkondigen, daartoe laat u de sacramenten bedienen, daartoe stelt u alles in het werk, Heer, om ons te bereiken. Opdat we hiervan overtuigd zouden worden, van binnenuit. Opdat uw liefde, Heer Jezus Christus, ons ook te sterk zou worden. Heer, laat het voor ons zo mogen zijn. Geef ons geloof, Heer. En kom ons ongeloof te hulp. En vermeerder ons geloof. Dat we u de eer zouden geven die u zo waard bent te ontvangen. Heer, wij danken u dat u ons hebt willen samenbrengen. En dat we zo uw woord mochten openen. En dat u daarin zo duidelijk, Heer, ons laat weten hoe uw heil door ons eigen mag worden gemaakt. Door het geloof alleen. En Heere, dan bidden wij u of u dat ook wil zegenen. Het woord dat we hebben gehoord vanmiddag en ook vanmorgen, laat het met ons mee mogen gaan, ook de komende week in. Heere, als we door u weer worden uitgezonden, de wereld in. Geef dat we ons leven mogen heiligen voor u. En dat we op de plekken waar we komen getuigen mogen zijn en door uw geest ook getuigen, ook kunnen getuigen. Wilt u ons open deuren geven van dit evangelie. Dat we het in onze daden en ook met woorden in heel ons zijn, in heel ons bestaan mogen doorgeven. En mogen voorleven aan anderen. Heer, wij willen u bidden of u daarbij ook de ouders wil zegenen. Alle ouders die ooit een kind ten doop hebben gehouden. Heer, wat kan het soms moeilijk zijn om op een goede manier dat ook door te geven. Zeker als kinderen wat groter worden. Geef ons geduld met hen. Geef ons ook liefde. Ja, Heer, geef ons ook. Vervul ons ook, Heer, met uw gerechtigheid en met uw woord, wat uw woord zegt. En dat we zo iets van u, Heer Jezus Christus, mogen vertegenwoordigen naar onze kinderen toe. Heer, wij willen u bidden voor hen die geen kinderen kunnen krijgen of niet meer kunnen krijgen. En dat wel zo graag zouden willen. Heer, wilt u troosten in dat verdriet? Verdriet waar anderen misschien niet eens van afweten. Of het niet begrijpen. Heer, wilt u er zijn? Heer, wij willen u bidden voor hen die hun weg alleen gaan. Wij bidden u, Heer, voor de alleengaande. En ook de weduwnaren en de weduwen. De wezen, wilt u zich over hen ontfermen? Wij willen u bidden of u wil zijn bij hen die in de komende week ook wachten op uitslagen van onderzoeken of onderzoeken moeten ondergaan in het ziekenhuis. Wij bidden u voor degenen die in een traject van behandeling zitten, vanwege soms ook ernstige ziekte. Ontfermt u zich over hen, Heer. Wij willen u bidden voor hen die psychische moeite kennen. Als we in het duister onze weg gaan en we het soms niet meer zien en niet meer weten. Heer, geef dat er passende hulp mag zijn en mag komen. En wilt u dat ook gebruiken als een middel in uw hand voor genezing en herstel. Heer, wilt u met ons meegaan als we zo meteen hier vandaan gaan. Zegent u in ieder van ons. Wees u in de komende week ook met ons, Heer, als we aanstaande woensdag weer bij elkaar mogen komen als gemeente om de biddag te houden. Om samen te bidden en uw aangezicht te zoeken, zoals u, Heer Jezus, dat ook heeft gedaan toen u op de aarde was. We hoorden het vanmorgen. Heer, geef dat ook wij zo uw aangezicht mogen zoeken in het gebed. En daarvoor de dagelijkse gang ook mogen onderbreken. Als een belijdenis. Dat we van u zijn en dat we alles uit uw hand ontvangen wat u ons geeft aan goeds. Heer, breng ons zo ook woensdag bij elkaar. En wilt u naar onze gebeden dan luisteren, die we tot u opzenden, tot voor uw troon. Hoor onze gebeden en aanvaard onze dank in de naam van Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En voordat wij ons geloof belijden, zingen we uit Psalm 48, daarvan het vierde vers. Psalm 48, vers 4, voordat we ons geloof belijden.
Laten wij in verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en plaatsen, ons geloof belijden met de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 48 het 6e vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.